Beste luisteraars, daar zijn we dan. De allereerste aflevering van de podcast De Criminoloog. En welkom bij de allereerste podcast die gemaakt wordt door criminologen en voor criminologen. Nou, niet alleen voor criminologen hoor. Natuurlijk ook voor alle andere mensen die geïnteresseerd zijn in criminologisch onderzoek. Want dat is waar deze podcast over zal gaan. Mijn naam is Matteo Pajonk en samen met Joël Zuidema hadden wij het idee om de enorme hoeveelheid aan interessante criminologische onderzoeken die wekelijks, maandelijks en jaarlijks worden gepubliceerd, toegankelijker en bereikbaarder te maken voor geïnteresseerden, voor het grote publiek. En hoe kan dat anders dan in de vorm van een podcast? Je luistert wanneer je wilt, waar je wilt en voor hoe lang je wilt. Als het je niet interesseert, dan zet je hem lekker stop, ga je het wat anders doen. In deze podcast zullen Joël en ik criminologische onderzoekers interviewen over onderzoek dat zij recent hebben gedaan. Dit zullen uiteenlopende thema's zijn, van georganiseerde misdaad tot aan groene criminologie en van terrorisme tot overlast van uitgaanspubliek. Joël en ik zullen zoveel mogelijk verschillende onderzoekers voorbij laten komen. En we willen actuele onderwerpen de revue laten passeren. Verwacht niet meteen een goedlopende podcast van ons. Daarom vragen we ook om jullie geduld. Zonder enige ervaring met het maken van podcasts, interviews en het monteren van geluidsopnames zijn wij aan dit avontuur begonnen. Maar we vragen ook om jullie input. Wat vinden jullie interessant? Waar wil je graag een uitzending over horen? En wat kan er verbeterd worden? Onze allereerste gast is Jennifer Doekie. Zij is universitair docent criminologie aan de Universiteit Leiden. Zij heeft onderzoek gedaan onder lang gestraften in Nederland en het proces van stoppen met criminaliteit, ook wel desistance genoemd. Joël en ik vonden het een enorm interessant gesprek. Hopelijk jullie ook. Het enige wat ik nu kan doen is jullie enorm veel luisterplezier wensen en geef een groot applaus voor Jennifer Doekie.
Ik heb criminologie gestudeerd in Amsterdam aan de VU. Toen het net begon, alweer heel lang geleden. Ik ben 35 jaar. En ik ben in 2008 afgestudeerd. Zeg ik dat goed? Ja, aan de VU. Het was net gestart toen, de opleiding. En ik woon in Leiden. Ik ben na mijn studie ben ik gaan werken als onderzoeker bij het Bonge Instituut voor Criminologie in Amsterdam. Ik weet niet of jullie dat kennen. En daar heb ik 3 jaar lang onderzoek gedaan. Voordat ik een jaartje als freelancer aan de slag ben geweest bij de politieacademie onder andere. En toen ben ik terechtgekomen in Leiden en hier werk ik inmiddels al 7 jaar.
Oké. Okay. Ja. En heb je dan een master in Amsterdam gedaan of is het de bachelor?
Bachelor
en Want je master. Hebt twee soorten master, toch? Naar VU, opsporing en...
Ja, je had toen 1 master waarbinnen 3 afstudeerrichtingen waren. En ik heb toen 2 afstudeerrichtingen gedaan. De levensloopcriminologie en strafrechtelijke handhaving in de praktijk heette het.
Oké. Okay.
Ja.
Oké, interessant. En de Bonger, dat is gevestigd?
Het Bonger Instituut voor Criminologie is geleerd aan de UvA. In Amsterdam zit dat. Het zat toen in de binnenstad, maar nu zit het op Broeders Eiland volgens mij. Maar dat was een apart instituut gekoppeld aan de rechtenfaculteit van de UvA, die voornamelijk sociologisch onderzoek deed. Echt voeten in de modder, onderzoek met prostituees en dan ging je echt de wallen op. Drugsgebruikers zoeken in het hele land. Geweld aan de deur. Ja. En dan gingen we portiers interviewen bij alle clubs. Dus het was echt kwalitatief onderzoek. Praten met mensen. En zo de criminologie naar boven halen. Wat er echt speelt.
Ja.
En toen dacht ik ook. Dit is wat ik leuk vind. Dit is wat ik kan. En wat me interesseert.
Want jij bent echt een kwalitatief onderzoeker.
Ja.
En waarom ben je daarvoor gegaan? En niet voor de kwantitatieve kant?
Ja, ik kwam erachter dat ik kan goed met mensen praten. En... mensen willen ook wel praten met mij. Mm-hmm. En ik merkte dat als ik op zoek was naar... een van mijn eerste onderzoeken was trends in drugsgebruik in heel Nederland. En dan moest je naar grote steden en dan moest je daar de grote drugsdealers zoeken. En ook de drugsgebruikers. En die gaan interviewen over, weet je, wat gaat er nu goed? Wat gaat er niet goed? Wat loopt achteruit? Welke prijzen gaan omhoog? En dat ging goed om die te vinden via bepaalde ingangen en ze vervolgens neer te zetten en ze te interviewen. En ik kreeg daar wel informatie uit. En toen dacht ik, ja, dit is volgens mij mijn kracht. Okay. Het interviewen van mensen. Ja,
maar als je dat vergelijkt met je promotieonderzoek, is het wel een makkelijker onderzoekspopulatie. Die kan je makkelijk vinden.
Deze of die?
Nee, van de gevangenen.
Kan je die makkelijker vinden?
Ja, toch? Je weet waar ze zitten.
Alleen in de gevangenis, maar daarna niet.
Oh nee, dat is ook nog een vraag natuurlijk. Maar misschien is het handig om eerst even je onderzoek...
Ik kan dat ook vertellen.
kort introduceren.
Ja, ik heb onderzoek nu gedaan. Want ik kwam mijn laatste onderzoek bij het Bonge Instituut heb ik in de gevangenis gedaan. En dat ging over het zetten van tatoeages en piercings illegaal in de gevangenis.
Okay.
Dat was mijn eerste onderzoek in de gevangenis. En toen dacht ik, oh, ik vind dit gevangenisleven, daar werd mijn interesse gewekt. Dus ik ben na het Bonge Instituut gaan zoeken naar iets wat hier op dit gebied was. En toen kwam ik hier terecht waar ze al veel gevangenisonderzoek deden. Ik ben daar als onderzoekscoördinator begonnen van het Prison Project. Een heel groot project wat iets van 2000 mannen volgde binnen in detentie en daarna na vrijlating, heel kwantitatief. Op verschillende levensdomeinen allemaal vragen stelde. Heel mooi groot onderzoek. En ik ben daar binnen een kwalitatief deelonderwerp gaan onderzoeken. En dat gaat over hoe en waarom stoppen mensen met criminaliteit. En dat wordt in de vakliteratuur wordt dat desistance from crime genoemd. En dat was een heel erg opkomend onderwerp, omdat er veel onderzoek is geweest de afgelopen tientallen jaren naar hoe ontstaat criminaliteit nou eigenlijk en hoe ontwikkelt het zich. En nu de afgelopen decennia komt er wat meer aandacht voor hoe stoppen mensen. En zijn diezelfde factoren die ook bij het ontstaan van belang zijn, komen die nou ook terug bij het stoppen naar criminaliteit. En voor dat onderzoek heb ik 28 mannen geïnterviewd, langer gestrafte gedetineerden in de gevangenis. En dat in de gevangenis waren ze inderdaad heel makkelijk te vinden. Redelijk makkelijk, wat moeilijker te overtuigen, maar dat is weer wat anders. En daarna heb ik ze een jaar lang gevolgd toen ze vrij kwamen. Dus toen ben ik ze gaan opsporen, 3 maanden na detentie en 1 jaar na detentie. Om te kijken eigenlijk hoe het met ze gaat. En ook om een proces in kaart te kunnen brengen. Wat je ziet in de criminologie en zeker bij kwalitatief onderzoek is dat het vaak cross-sectioneel onderzoek is. Ja. Dus mensen worden op één moment geïnterviewd of gesproken, wat natuurlijk heel erg waardevol is. Maar wat eigenlijk ook alleen maar iets zegt over die persoon op dat moment in die context. En op het moment dat je meerdere metingen toevoegt, dan wint het aan betrouwbaarheid en aan validiteit. Wat ook in de kwalitatieve wetenschappen ook belangrijk wordt gezien. En het zoeken was wat moeilijker,
Het vrij zijn gelaten. Nee, ik bedoelde meer de gevangenis zelf was het makkelijker. Wat je op zoek was naar de drugsgebruikers.
Dat was wel wat moeilijker, dat klopt.
En hoe ben je bij dit onderwerp gekomen? Heb je dat zelf bedacht of wordt dat vanuit de universiteit geadviseerd, aangedragen? Of hoe gaat zoiets in zijn werk?
Ik heb het zelf bedacht. Het is mijn eigen project. Mm-hmm. En daarom heb ik er ook echt zoveel passie voor. Want ik vond het zelf interessant. We hadden ook nog een groep van het Prison Project. Want ik heb deel Prison Project deelnemers gebruikt.
Ja.
Die zaten nog vast. Dat was een groepje iets langer gestrafte. En ik weet niet of jullie het weten, maar wij hebben een hele grote groep kortgestraften in Nederland. Gedetineerden zitten kort vast. Gemiddelde is iets van 105 dagen.
Ja.
En er zit maar iets van 2-3% zit tussen de 2 en 4 jaar vast. En dat is internationaal gezien is dat eigenlijk heel erg kort.
Ik vond die cijfers echt shocking. Vooral als je vergelijkt met Amerika.
Ja.
94% zit daar langer dan 1 jaar vast.
Ja.
In Nederland maar 7. Las ik in je onderzoek.
Ja, klopt, ja.
Het is echt bizar.
Dus voor ons is dat dus echt lang. Als iemand 1 jaar vast zit, is dat voor Nederlandse begrippen heel lang. Ja. Terwijl als je in het internationaal kijkt, ik geef nu les in de internationale master. Daar zat een jongen uit India en toen hij over mijn onderzoek hoorde, zei hij, wat? Weet je, in India zitten 30 jaar. Ja. En dan word je wel met je neus op de feiten gedrukt hoe het is in Nederland. En waarom wij dus ook bekend staan als een heel mild, humaan en tolerant detentieklimaat eigenlijk.
Ja.
Ja, dus ik ben met die groep langer gestraften verder gegaan, heb die uitgebreid. Dat is ook de groep die eigenlijk wat meer voor interventies in de gevangenis in aanmerking komt, want ze zitten wat langer, dus dan kan je training doen, je kan werken aan je resocialisatie in plaats van dat je 3 weken zit. Ik was al altijd wel geïnteresseerd in deze literatuur. Ik ben ook afgestudeerd in de levensloopkant, dus dat interesseerde mij wel. En dit onderzoek gaat niet zozeer over die sociale externe factoren zoals een woning en een partner en het krijgen van kinderen. En op zich wel natuurlijk hoe belangrijk die kunnen zijn. Maar ook juist, wat gebeurt er nou in je hoofd? Wat gebeurt er in de manier waarop je jezelf ziet? Zie je jezelf als crimineel of niet? Ja. Wil je jezelf zo zien of niet? En in hoeverre kan dat een soort trigger vormen of een motivatie om dat criminele leven een beetje los te laten?
Identiteit, zorg.
Identiteit, ja.
En welke vormen van identiteit zie je dan terugkomen bij een ex-gedetineerde?
Dat is een goede vraag. Vele soorten. Mm-hmm. Of laat me het zo zeggen, dat is lastig, want identiteit is een moeilijk begrip. Ja. Hè? Als je nadenkt over wie ben je nou en wat voor kanten zijn er van jezelf, welke aspecten.
Lastig meetbaar.
Lastig meetbaar. Kan je zeggen dat je één identiteit hebt met verschillende aspecten? Of zijn het meerdere identiteiten? Mm-hmm. Dat is ook lastig. Daar kan ik niet zo heel veel over zeggen. Maar wat ik wel heb gezien is dat gedetineerden in deze groep, die langer gestraften, die zien zichzelf aan de ene kant ja, deels als crimineel. En niet zozeer, ik ben een crimineel, maar wel, ik heb een goed hart, maar ik doe foute dingen. Ja. Dus ik ben wel een goed mens. Dus die identiteit zit er ook. En vervolgens zit er ook een soort conventionele identiteit. Van ik wil graag vader worden. En ik, mijn moeder is ziek, dus ik wil ook graag een goede zoon zijn. Dus er zitten heel veel verschillende aspecten eigenlijk aan wie zij denken dat ze zijn. En wie ze misschien willen worden en wat minder willen zijn.
En hoe belangrijk is die rol in het stoppen met criminaliteit? Of die vorm van identiteit in het stoppen met criminaliteit? Of doorgaan.
Dat is de vraag, hè? De kernvraag. Ja, wat ik op basis van mijn onderzoek kan zeggen is dat ik wel zie dat daarin een verandering plaatsvindt bij de mensen die uiteindelijk ook proberen veranderingen aan te brengen in hun leven. Dat die sociale factoren wel belangrijk zijn ter ondersteuning of juist niet. Ik heb bijvoorbeeld gekeken naar de verwachtingen die gedetineerden hebben voordat ze vrijkomen. En vervolgens of ze die verwachtingen nou waarmaken als ze buiten zijn. En wat je ziet is dat de mensen die het waarmaken, de gedetineerden die het waarmaken, ex-gedetineerden, dat zij veel meer een beeld hebben van zichzelf, van dat niet criminelen en ik wil graag het heft in eigen handen nemen, mijn leven zelf in kunnen vullen. En die dus wat actiever stappen ondernemen als ze vrij zijn om een baan te vinden of sociale steun te verkrijgen. De mensen die het niet waarmaken en die dus weer terugkomen in de gevangenis, daar zie je bijvoorbeeld dat ze een hele onzekere huisvestingssituatie hebben, weinig sociale steun. Dus dan lijken die sociale factoren wel weer... dus dan kunnen ze misschien wel een verwachting hebben van ik ga niet meer criminaliteit plegen. Maar als het niet gebackupt wordt, met structurele steun, dan kan het wel een beetje in duigen vallen.
Welke rol heeft de reclassering daarin?
Ja, de reclassering, al deze mannen die stonden, het zijn allemaal mannen overigens in mijn onderzoek, die stonden bijna allemaal onder toezicht na vrijlating in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling. En wat ik daarin zag is dat zij gebonden zijn aan best wel strikte voorwaarden. Combinatie van voorwaarden, dus een combinatie tussen controlerende voorwaarden en voorwaarden die gericht zijn op begeleiding, zoals begeleid wonenproject, afkicken en dat soort dingen. Maar ook echt wel, weet je, die meldplicht, de enkelband, gebiedsverboden, huisarrest, dus op je huisadres moeten blijven. En dat door die ex-gedetineerden wel als goed kan worden ervaren in het begin, als ze vrij zijn, want dan brengt het een beetje structuur. Kan je voorstellen dat je vrijkomt en na 2-3 jaar in de gevangenis. En wat ga je dan doen? Weet je, je familie heeft je misschien een beetje verstoten. Je hebt geen vrienden meer. Je wil uit het leven stappen, maar de enige vrienden die je hebt zitten in dat criminele leven. Dus voor die eerste periode dan zeggen de meesten van dat biedt wel structuur. Want wat ga je nou doen op zo'n dag? Maar als ze op een gegeven moment verder willen en ook nieuwe relaties willen aangaan, nieuwe vrienden willen maken, dat het dan wel een beetje belemmerend kan werken. Ja. En dat dan die toezichthouder van de reclassering, die reclasseringswerker, daar best wel een belangrijke rol in kan vervullen. Als je verder niemand kent, je hebt misschien dus veel contact met je ouders of met vrienden, dat zo'n reclasseringswerker die je elke week ziet en die elke week vraagt hoe het met je gaat, dat die wel een belangrijke rol kan vervullen. Ja.
Dus enerzijds identiteit van hoe iemand erin staat, een gevangene. Mm-hmm. Maar die identiteit wordt heel erg beïnvloed door andere mechanismen. Zoals die sociale banden. Zoals, zoals je noemt, agency, sociaal kapitaal.
Ja, klopt.
Dus hoe zie
die
jij...
steun, die steunde. Ja,
dus hoe zie je die relatie? Dan is dat echt... Wordt het wordt het beïnvloed of is het ook wederzijds, wederkerend?
Ja, ik kan niet zoveel zeggen over invloed. Mm-hmm. Ik doe kwalitatief onderzoek. Dus effecten en het echt hard maken daarvan, daar kan ik niet veel zeggen. Misschien. Ja, ik kan eigenlijk alleen iets zeggen over hoe zij dat beleefd hebben en ervaren hebben. En hoe dat met elkaar lijkt te werken, die mechanismen. En wat ik zie is dat de gedetineerden die best wel een sterke identiteit hebben, conventionele identiteit. Conventioneel betekent eigenlijk in de volksmond niet crimineel.
Nee.
Want wij vinden conventioneel als je geen criminaliteit pleegt en als je op zoek bent naar huisje, boompje, meisje. Maar we zien ook dat er bij een groep die wel zo'n conventionele identiteit hebt, dat ze ook die criminele identiteit ernaast eigenlijk hebben. En dat ze allebei kunnen hebben. Ja. Terwijl vanuit de literatuur heel erg wordt gedacht dat als je conventioneel gaat nastreven, dat je dat criminele een beetje laat gaan.
Ja.
Terwijl uit mijn onderzoek blijkt dat dat best wel naast elkaar kan bestaan en daar niet zoveel inconsistentie tussen lijkt.
Ja, het is een dun lijntje.
We lazen ook voorbeelden van mensen die dan op een onconventionele manier, of de conventionele doelen willen nastreven. Ja. Dus bijvoorbeeld geld verdienen met drugshandel om dan vervolgens een kind en vrouw te kunnen ondersteunen.
Ja.
Dat is een voorbeeld daarvan.
Ja, klopt inderdaad. Ja, weet je, dan zie je ook het masculine komt dan ook weer terug. Weet je, ik wil voor mijn gezin zorgen. Het punt dat ze wellicht in de conventionele wereld niet zoveel hebben. Weet je, weinig skills, geen opleiding, geen sociale steun. Maar dat vervolgens in de criminele wereld wel altijd hebben gekregen. Mm-hmm. Ook de status en daar iets voor opgebouwd. Ik noem volgens mij een voorbeeld van een jongen die in de wiethandel zit en het kweken daarvan. Ja. En eigenlijk heel erg trots is dat hij mooie wiet kan kweken. Ja, dat heeft hij geleerd van een man uit Spanje. En hij zegt, mijn wiet is de beste hier in de omgeving. Weet je? En dan zie je ook een ding van dat hij daar trots op is.
Ja.
En als je dat niet krijgt of verkrijgt of bereikt hebt in die conventionele wereld, elk mens heeft dat nodig ergens. Dus er zit nog een soort diepere laag in. Wat heb je nou nodig om jezelf goed leven voor jezelf te creëren? En sommige van de jongens zeggen, ja, ik heb dat criminele gedeelte ook nodig om inderdaad mijn gezin te onderhouden.
Mm-hmm.
En
hoe zie je dan de rol van vaderschap? Vind je dat een belangrijke variabele in dat stoppen met criminaliteit?
Ja, het komt wel terug, vaderschap. Iedereen noemt eigenlijk het concept van huisje, boompje, beestje. Ja. In het Engels noem ik het house, bells and bliss. Geeft iedereen aan dat ze dat nastreven en dat ze dat willen. Zoals, denk ik, elk mens. Ja, dat is misschien even een aanname. Maar wat ik wel zag is dat ze niet zo goed weten, de meeste, wat het nou echt inhoudt, huisje, boompje, beestje. Ze zeggen het wel allemaal een beetje als een soort leeg omhulsel. Maar wat het nou echt inhoudt om een goede vader te zijn.
Ja.
En wat daar dan bij komt is dat veel van deze mannen, die hebben zelf niet een hele goede jeugd achter de rug. Die hebben niet een goed rolmodel als vader. Weet je, jongens die als ze thuis kwamen, dan lag de kook bij wijze van spreken op tafel. En de wietplantjes werden gekweekt in het achterhok.
Ja.
Als je dan zo opgroeit met drugs en met geweld en dat soort dingen, dan weet je misschien ook zelf niet hoe het is om een vader te zijn.
Ja. Of hoe je daar tot komt.
En hoe je daar zou moeten komen. Ja. Ja.
Dus wat zou je daarin kunnen adviseren? Je hebt er onderzoek naar gedaan. Kan je daar behandelingen voor geven? Interventies, lessen, weet ik aan gedetineerden? Of is dat iets van, dat is zo'n litteken op iemand zijn leven. Dat is gewoon heel lastig om dat dan in de goede richting te duwen.
Ja. Ik denk zeker dat het een litteken is. Ja. Daar zeg ik niet zoveel over in mijn proefschrift overigens. Mm-hmm. Maar ik heb natuurlijk al die gesprekken gevoerd ook met die mannen. En jongens, jonge mannen. Maar ik denk wel dat we daar wat mee kunnen. Ik merk dat in de gevangenis zelf zitten er ook in DEI biedt echt wel interventies aan. Je kan bijvoorbeeld een cursus volgen, vrij verantwoord vaderschap, mijn kind en ik. Daar zijn echt wel cursussen voor. Alleen, die worden eigenlijk bijna allemaal aangeboden door vrijwilligersorganisaties. Okay. Zoals Exodus en andere. Wat natuurlijk heel mooi is en nobel, maar dat betekent ook dat het geen verplicht onderdeel is van een reïntegratieprogramma.
Ja.
Het drijft op vrijwilligers. En het drijft op de capaciteit die zij kunnen bieden. Als je genoeg vrijwilligers hebt, dan kan je het bieden. En daarnaast is het ook zo dat die cursussen alleen toegankelijk zijn voor gemotiveerde gedetineerden. En dan kan je natuurlijk zeggen van, ja, als je geen motivatie laat zien, dan heb je ook geen recht om iets te volgen of te doen. Maar kunnen we ervan uitgaan dat iedereen die motivatie in zichzelf vindt en die kan uiten naar DEI en naar de PI en binnen? Of kunnen we daar ook nog iets in betekenen dat we dat kunnen triggeren of stimuleren van buitenaf?
Dat zijn lastige dilemma's.
Dilemma's.
Dit komt dus uit een onderzoek voor jou. Dit lever je aan. Wat doe je er vervolgens mee met zo'n met zo'n uitkomst?
Ja, ik heb ik schrijf natuurlijk wel op beleidsaanbeveling. Dus bijvoorbeeld met die cursussen en interventies denk ik, ja, er staat al een mooi arsenaal van dingen die, waaruit mensen kunnen kiezen. Maar het zou ook mooier zijn als we dat nog een prominentere plek zouden kunnen geven. Maar bijvoorbeeld ook, ik weet dat DEI veel bezig is nu met digitalisering. Mm-hmm. En met bijvoorbeeld het aanbieden van e-learning in de gevangenis aan gedetineerden. Nou, je zou kunnen denken dat je daar bijvoorbeeld een cursus van maakt voor gedetineerden om hypothetische opvoedsituaties te oefenen. Weet je, hoe ga je nou om als je dochter huilend op bed ligt? Mm-hmm. En wat doe je dan? En kan je daar misschien een soort van educatie in aanbieden? Dus je probeert wel mee te denken met hoe kunnen we deze bevindingen ook in de praktijk iets mee doen. En het is wel, ik moet zeggen, mijn onderzoek is natuurlijk wat ontastbaarder qua identiteit en hoe gaan we dat doen. Maar het is ook wel iets wat heel relevant is. Ja. Want ik zie bij DEI, bij alle cursussen, komt dat aspect van identiteit ook terug. Gedetineerden worden gevraagd om te reflecteren op hun verleden, op wie ze waren, op wie ze willen worden. Dus daar wordt wel iets mee gedaan en daar wordt ook belang aan gehecht. Ja. Vervolgens wordt gevraagd, wat wil je bereiken in het leven? Ja. Wat zijn je doelen? Nou ja, en als er wordt gezegd, ja, ik wil huisje, boompje, beestje. En dan wordt gezegd, nou, check, Vink, deze wil huisje, boompje, beestje.
Maar wat is dat dan?
Maar wat is dat dan? Ja. Dus misschien kunnen we nog wat meer in...
Daar leidender in zijn.
Ja.
En over het algemeen, wat denk je dat de grootste factoren zijn die bepalen of iemand stopt of doorgaat met criminaliteit?
Ja, dat is ook de vraag. Dat is mijn vraag waarmee ik begon eigenlijk. Dat ik dacht, wat is dat nou?
Ja.
Vind ik ook moeilijk te beantwoorden. Want ik weet nou niet of ik kan zeggen, nou dit is het en dit is het. Maar ik zie voor deze groep mensen die wat langer, na een relatief lange gevangenisstraf buiten komen, dat... In ieder geval, de sociale steun is belangrijk. Als je een sociaal netwerk hebt wat jou opvangt, dat is zeker wel belangrijk. Maar als er iets gebeurt in dat hoofd van... ik wil niet meer dat sociale dat criminele leven. Mm-hmm. Ik wil ergens anders heen in mijn leven. Dat best wel sturend wellicht kan werken om actie te ondernemen. Om dat ook voor elkaar te krijgen.
Ja.
En daar heb je natuurlijk wel een beetje zelfvertrouwen voor nodig. En het gevoel dat het ook echt kan gebeuren voor jou. En daar zie ik wel wat gebreken. Dat deze jonge mannen daar niet zoveel zelfvertrouwen in hebben. En dat we daar misschien dus ook nog wat in kunnen bereiken als ze in de gevangenis zitten. Voordat ze vrijkomen. Dat ze misschien met wat meer zelfvertrouwen naar buiten gaan. Ja. Om ook die tegenslagen te kunnen verwerken. Maar ik denk wel dat die individuele factoren. Weet je, die motivatie en dat geloof in jezelf en eigen kunnen. Dat wel een hele belangrijke rol speelt. Ja, ik kan niet zoveel zeggen of wat eerst komt. Nee, want dat precies. Daarvoor moet je echt kwantitatief effectonderzoek gaan doen. Maar ik zie wel echt andere dingen bij de mensen die dus die verwachtingen hadden. En dat aspect van identiteit versus mensen die eigenlijk gewoon zoiets hebben van... Ja, god, ik ga dat criminele leven gewoon doen en zo ben ik. En ik ben verloren en ik geef het eigenlijk een beetje op. Dus daar zie je wel verschil in.
Ja. En je voert longitudinaal onderzoek uit.
Ja.
Ik denk dat dat sowieso wel meer kracht bijzet. Gewoon aan de kwaliteit van je onderzoek. Kun je dat een beetje omschrijven? Hoe dat eruit ziet, longitudinale onderzoek?
Ja, longitudinaal onderzoek met kwalitatief onderzoek. Is. Ja, wordt eigenlijk relatief weinig gedaan. Wel steeds meer natuurlijk, omdat de waarde ervan wordt gezien. Je gaat mensen voor meerdere momenten ga je ze volgen en ga je op meerdere momenten ga je data verzamelen. Ik heb op 3 momenten interviews afgenomen. En je merkt dat het feit dat je op meerdere momenten data afneemt, betekent dat je wat meer kan zeggen over dat proces. Mm-hmm. Over dingen die misschien geleidelijk gebeuren, over dingen die... Op het begin waarvan zij misschien dacht van ja, dit is niet belangrijk. Maar later in het proces lijkt dat toch wel belangrijk te zijn. Weet je, bijvoorbeeld een toezichthouder die op 3 maanden na detentie zegt van... joh jongen, ga nou je leven op orde krijgen. En zo'n respondent die zegt, ja joh, die toezichthouder die zeurt alleen maar bijvoorbeeld. Nee. Maar dan een jaar na vrijlating, dat dan diegene zegt van... nou ja, hij heeft eigenlijk best wel gelijk, weet je, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, je kan natuurlijk, dat zal je ook bij jezelf merken... soms als er dingen gebeuren in je leven, dan zijn inzichten van daarvoor...
Oh, zeker, ja.
Opeens, it makes sense, weet je. Of misschien ook gewoon wel wat je moeder heeft gezegd. Dat je denkt, oh ja, maar jeetje, je had gelijk, weet je. Van toen je zei, je moet je was doen. Sommige dingen vallen wat meer op hun plek... doordat er levensgebeurtenissen plaatsvinden... dus je kan veel meer die context meenemen in wat er gebeurt. Maar het is dus wel echt moeilijker. Ja. Want je moet ze binnenhengelen, je moet ze vinden eerst. Vervolgens moet je zeggen van, joh, wil je nog een keer meedoen? Wil je nog een keer een interview?
Ja, want hoe gaat dat in zijn werk? Zou je dat kunnen vertellen? Hoe hou je contact met de respondenten?
Ja, ik heb ze aan het eind van het eerste interview in de gevangenis heb ik ze gevraagd, mag ik nog een keer jullie opzoeken hierna? En dan, joh, dan zijn we buiten en dan gaan we lekker een bakkie drinken. Nou, ja. En dan zijn we niet gevangenen interviewer, weet je? Want je zit daar natuurlijk met je pieper en... Die pieper gaat de hele tijd af. En dan zit zo'n jongen daar ook. En die denkt van ja, dat is heel vreemd.
Neem je wel de tijd voor me? Of neem je, wel...
je neemt de tijd, maar je bent wel gebonden aan dagprogramma's. Dus op het moment dat er gesport moet worden. Ja, sport is heilig in de gevangenis. Dus dan moet je wel je interview afronden. Dus je moet wel net proberen tussen al die blokken zo'n interview in te plannen. Dat is best lastig, en ik heb soms ook wel eens gewacht tot na sport om dan daarna nog het einde van het interview te kunnen doen. Om het niet te haasten, om het niet te rushen. Heb ik gevraagd, heeft eigenlijk bijna iedereen gezegd van prima, ik mag de gegevens. Eén jongen niet.
Want waarom zeggen ze daar ja op? Wat is hun motivatie daarvoor?
Ik denk dat ze het fijn vinden om hun verhaal te delen. En dat er iemand naar ze luistert, ook buiten het hele justitiële stelsel. Geen advocaat, geen reclasseringswerker. En ik heb ook gevraagd van, weet je, dat proces van dat jullie buiten komen en reïntegreren. De hele maatschappij en justitie wil dat je resocialiseert. De recidivecijfers moeten omlaag. Maar hoe is dat nou voor jullie? Hoe beleven jullie dat traject vanaf dat je binnenkomt en dat je dus... vrijkomt. Ja. Dus ik heb ook echt aandacht gevraagd en nadruk gelegd op hun mening en hun beleving. En dat dat belangrijk is om te weten. Dat het uiteraard anoniem is. Dat niks herleidbaar is. Dus dat niet hun naam in zo'n rapport komt te staan. Maar dat het wel een mogelijkheid is om aan te geven van nou, hoe beleven jullie dit? En ja, je kan je voorstellen dat de respondenten die bezig zijn met criminele activiteiten, die dat weer oppikken, die vinden het misschien niet zo heel leuk dat er weer zo'n onderzoeker komt die zegt van, hey...
Heb je kerfstok afgelopen tijd?
Ja, maar dat vraag je eigenlijk wel. Ja. Je neemt het ook nog eens op, zoals jullie nu. Dus daar moet je wel even een vertrouwensding in overwinnen. Ja. En dat helpt wel als je mensen dus vaker ziet, dan helpt het wel dat ze je kennen. Ja. Want als ik het eerste interview had afgenomen en jij het tweede en jij het derde...
Ja, dat is anders. Dus dit heb je allemaal zelf gedaan ook. En dit is in de tijdspan van 1 jaar.
Ja, dus ik heb 3 jaar lang onderzoek gedaan. Want iedereen komt op een ander moment natuurlijk vrij. En ik heb ze dan 3 maanden voor detentie, 3 maanden na en 1 jaar daarna. Okay. Dus ongeveer 1,5 jaar heb ik ze echt gevolgd per stuk.
Ja, maar best wel tijdrovend. Want je geeft ook les, of gaf je dat toen niet? Of hoe heb je dat die tijd een beetje ingedeeld?
Tijdindeling, tijdsmanagement. Ja. Heel tijdrovend. Ik gaf ook les inderdaad. Als promovendus geef je ook les, geef je meestal een vak en begeleid je ook studenten bij het schrijven van een bachelor- en masterscriptie. Dat is wel, tijdmanagement is lastig. Het is ook wel fijn omdat je heel erg je eigen tijd kan indelen. Ja. Dus dat traceren van al deze respondenten, weet je, dat deed ik ook wel eens in het weekend. En s'avonds ging ik dan de deuren langs, weet je. En dan, want ze woonden in het hele land. Dus soms ging ik dan naar Zeeland en dan via Zeeland naar Rotterdam om dan even aan de deur aan te kloppen. Want dan had je de meeste kans dat je iemand trof. Dus mijn werk was ook altijd heel erg flexibel en niet kantoortijden gebonden. En dat is ook wel terugkomend op die allereerste vraag van waarom vind ik dit nou leuk en vind ik dit... Ja, ik ben geen bureauonderzoeker. Okay. Natuurlijk moet je achter je bureau onderzoek doen. Want je moet op een gegeven moment analyseren en je moet schrijven. Maar laat mij de wereld ingaan en met de mensen praten waarover de criminologie gaat. En ik vind ook eerlijk gezegd dat er veel studenten uiteindelijk uit de banken komen die nog nooit hebben gesproken met sommige van de groepen waarna wij onderzoek doen. Of waarover ze wordt gelezen. En dat vind ik echt jammer.
Ja. Het ligt denk ik ook heel erg aan de universiteit toch waar je zit. Bijvoorbeeld Utrecht staat heel erg bekend over zijn kwalitatieve onderzoeken. Ja, en Leiden hier iets meer kwantitatief.
Klopt
dat
ook.
Dat ligt ook denk ik heel erg aan de universiteit waar je zit.
Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk over het algemeen, als ik ook zie dat, weet je, bij de master, je krijgt natuurlijk van heel verschillende universiteiten ook masterstudenten. En ik denk ook wel dat het stijgend is. Ik denk dat er steeds meer stages worden gedaan met de doelgroep, vrijwilligerswerk. Ja. Er zijn ook mooie initiatieven natuurlijk met zo'n inside-out vakken die in de gevangenis worden gegeven en dat soort dingen.
Inside-out, hadden we het ook laatst over.
Ga ik geven. Dit jaar. Ja, ik ben net terug van de training. Dus daarin kan je ook veel meer studenten samenbrengen met ex-gedetineerden in dit geval, of met gedetineerden in dit geval.
Ja, je kan wel herinneren dat we ook, tenminste in de forensische master, zijn we wel naar de reclassering geweest en naar het NFI geweest. Een gevangenis zijn we geweest. Dit jaar ook weer zijn we ook weer in de gevangenis geweest. Op zich, die uitstapjes zijn er wel net, maar echt contact met gedetineerde groepen. Gemarginaliseerde groep is veel kleiner, ja. Bij sociologie toen had ik dat toch al veel meer tijdens die studie. Ging echt wijken in, ging echt kwalitatief onderzoek doen bij buurthuizen en zo. Ja. Nu is het toch echt meer...
Maar aanbellen, weet je. Of als je onderzoekt met een jongeren, spreek ze eens aan op een bankje. Dat vinden studenten ook wel eng, hoor.
Dat heb ik ook in de bachelor gedaan, inderdaad.
Hoe denk je dat je dat kan stimuleren?
Ja, je moet gewoon gaan.
Nee, maar voor een hele opleiding bedoel ik.
Ja, ik denk dat het op zich wel belangrijk is om... weet je... Belangrijk is ook weer relatief, want we hebben ook mensen nodig die de statistieken gaan analyseren, weet je. Er zijn genoeg criminologen die zo mooi onderzoek gaan doen bij CBS, bij het WDC. En, dus het is ook maar waar je eigen kracht ligt. En, maar ik vind het op zich wel belangrijk of je een advocaat wordt, rechter of reclasseringswerker, dat je een keer hebt gesproken met iemand die aan de andere kant staat.
Ja.
Om misschien ook wat begrip te krijgen.
Nuance ook. Ik denk dat het ook wel het belangrijkste is van wetenschap. Dat je goed evenwicht hebt. En dat heb ik bij sociologie heel erg geleerd. Dat ik van mijn bachelor heb opgestoken. Dat je ook zeg maar de andere kant van het verhaal ziet. En daardoor een goede mening ventileert.
Precies, ja.
En dat mis je wel een beetje inderdaad, soms bij criminologie. Of tenminste bij de
Ik denk dat we daar stappen kunnen maken.
Zeker, maar daar heb jij ook weer invloed op natuurlijk.
Ja, zeker. Ja. Nou, nu, met dit vak dus, we gaan inside uitgeven. En dat vind ik, daar ben ik echt heel erg enthousiast over. Want eindelijk, weet je, we brachten studenten naar de PI's. Mm-hmm. En dan hoor je van studenten vaak, jeetje, wat in de tijd dat ze ook nog gedetineerden mochten ontmoeten. Want dat wordt nu steeds meer uit elkaar gehaald. Ja, dat student zegt, jeetje, het zijn net...
Net mensen.
Ja, het wordt wel gezegd, weet je. En dan denk ik, hoe kan je dat ook meer bij elkaar
brengen? Ja, maar het is gewoon een raar idee dat jij ergens onderzoek over doet, terwijl je daar nog nooit bent geweest, nog nooit met iemand over gepraat hebt.
Ja,
dat kan toch eigenlijk
helemaal niet. En omgekeerd ook, hè. Want gedetineerden zelf, die kunnen ook vooroordelen hebben over, weet je, van... jij studeert, je hebt alles gaat jou voor de wind. Mm. En je hebt rijke ouders. En weet je, dus daar zit aan beide kanten zit natuurlijk vooroordelen.
Ja, dat is waar.
Ja, maar goed, dit is onderwijs.
Maar ook bijvoorbeeld, we hebben het ook met Jochem gehad over publicatiedruk. Ervaar jij dat ook? Hoe zie je dat? Het zijn natuurlijk veel, bijvoorbeeld onlangs hoorde ik dat 1 op de 3 van de PhD'ers, promovendi, die kan met depressie, met vermoeidheidsklachten. Hoe zie jij dat? Is die druk te hoog, te zwaar voor promovendi, voor mensen aan de universiteit?
Ja, ik vind dat een lastige vraag om te beantwoorden, omdat ik net uit mijn promotietraject kom. En ik ben nu als universitair docent verbonden aan deze universiteit. Jochem is al wat langer hier als universitair docent. Dus op het moment dat je uit je promotietraject komt, dan ga je ook in een ander... dan kom je in een ander traject met publiceren. Ik heb mijn promotie geschreven op basis van 4 artikelen, in plaats van alleen maar een boek. Dus ik heb al mijn artikelen gepubliceerd. Ja, en dat ging heel organisch eigenlijk. Weet je, je verzamelt je data, dan ga je daar een artikel van schrijven. En aan het eind bundel je eigenlijk die 4 artikelen. Je schrijft een inleiding en een uitleiding. Ja. En dan wordt dat op zich een boek. Maar daar heb je ook een keuze in. Je hoeft dat op zich niet te publiceren. Je kan ook gewoon meteen een boek schrijven. Alleen, als je het publiceert, dan stuur je je data wel meteen de wereld in. In plaats van dat je na 4-5 jaar met zo'n boekje komt. Boek. Ja, wat al helemaal misschien niet wordt gelezen. En dat gaat in de biep. En ik weet niet waar dat terecht komt. Kijk, nu komen die artikelen in ieder geval in wetenschappelijke journals. Krijg je buitenlandse interesse. Ja. Weet je, internationale onderzoekers die je benaderen. Ik heb een van mijn stukken nu omgevormd in een Nederlands stuk. Wat voor de reclassering heel toegankelijk is. Dat komt in een Nederlands blad. Dus dan kan je veel meer je data volgens mij toegankelijk maken. Mm-hmm. Dus ik vind die publicaties zijn wel belangrijk. Om juist ook mensen te laten weten wat er uitkomt.
Ja.
Want anders, dus dat vind ik wel belangrijk. En de druk...
Want je moet bijvoorbeeld, voor mij moest je 7 artikelen per jaar moet je
publiceren. Je moet, als universitair docent moet je 7 artikelen per 3 jaar is dat.
Per 3 jaar,
3 jaar, ja. Ja. Oh. Ja, nou. Oh, dat valt wel mee. als je bedenkt dat het soms maanden kan duren voordat je een artikel terugkrijgt. Ja,
maar bijvoorbeeld, bij jouw publicatie zijn ook namen van je begeleiders, denk ik. Ja. Maar dat telt dan ook als een publicatie.
Dat telt mee voor de co-auteurs. Ja. Ja, klopt. Ja. Dus het heeft heel veel nut om een promovendus te begeleiden op een gegeven moment als je UD wordt, als je hoogleraar bent. Ja, 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 je gaat... Maar het is ook, kijk, zij denken ook mee met je artikelen.
Ja,
dus,
oké. Okay.
Want als promovendus ben je, ja, je bent aan het leren
ja. Hoe je onderzoek moet doen. Dat zou eigenlijk in eerste instantie niet de motivatie moeten zijn natuurlijk. Van oké, okay, ik ga nu een promovendus begeleiden, want dan krijg ik ook weer een paar publicaties op mijn naam.
Ik denk ook niet dat dat de motivatie okay. is. Ik hoop het niet in ieder geval. Nee, maar ik denk, als ik kijk naar mijn promotoren, die eigenlijk heel erg van de kwantitatieve school zijn. En ik wilde een kwalitatief deelonderwerp doen. En zij vonden dat echt gaaf om dat op te zetten en om daarover mee te denken. En om ook een meer structuur aan te brengen in mijn gedachten en ideeën. En weet je, en dat werkte eigenlijk wel goed. Dus ik denk dat het uiteindelijk altijd een persoonlijke motivatie is om dat onderwerp uit te diepen. Mm-hmm. En om hun senior capaciteiten op jou los te laten. Ja. Weet je, waar je gewoon superveel van leert. Ja, maar goed, een bijkomend voordeel is dat ze daar wel publicatie, zeker. Ja. Ja.
Want denk je daar dan over na? Want nu moet jij dus zeven artikelen in drie jaar. Maar hoe doe je zoiets?
Ja. Ja.
Heb je daar een planning voor?
Heb je interessante onderzoeken lopen op dit moment?
Ja, nou, ik wil eigenlijk ook nog wel... Ik heb zoveel data vanuit mijn interviews. En ook, je moet kiezen welke onderwerpen je gaat behandelen in je proefschrift. Je kan niet alles behandelen. Dus je kiest een paar van die onderwerpen, die ga je uitdiepen. Mm-hmm. Maar er ligt nog zo ontzettend veel. Dus ik wil daar eigenlijk nog wel een paar artikelen over schrijven. En dan het liefst met internationale onderzoekers. Zodat je misschien de vergelijking kan maken met een bepaald ander land.
Ja.
Weet je, de langer gestrafte in een ander Europees land. Om te kijken hoe zo'n reïntegratietraject gaat. Dus dat wil ik graag doen. En ik ben nu momenteel bezig met een onderzoek op Bonaire, waar ik dinsdag heen ga. Waarbij ik meer, heel lekker, waarbij ik meer methodologische bijdrage ga leveren om interviews te houden daar. Dat gaat weer over een beetje een ander onderwerp, maar ik moet ook gaan kijken van wat gaat mijn onderzoekslijn nu worden? Weet je, waar ga je heen? Ja. Ga je verder met dit onderwerp, met dat stoppen met criminaliteit? Met toezicht vind ik heel erg interessant vanuit de reclassering. Hoe wordt dat vormgegeven? Steeds meer mensen staan onder toezicht. Maar eigenlijk weten we maar heel weinig over hoe mensen dat toezicht beleven. Dus daar zie ik ook nog wel echt wel potentie daar onderzoek
op te Komt dat doordat we steeds meer gevangenisstraf gaan geven? Dat mensen eerder onder toezicht
worden gezet? Ja, ook. Onze gevangenenpopulatie is dalende. De recidivecijfers zijn dalende. Dus op zich is dat wel goed. Maar de supervisiecijfers, dus de toezichtcijfers... Die zijn inderdaad wel stijgende. All over the world, overigens. Ja. Dus je ziet en bij ons minder, wellicht minder straffen. Maar je ziet ook globaal gezien dat er gewoon meer mensen onder toezicht worden gesteld. Omdat er meer controle uitgeoefend wil worden. Dus we zijn een beetje huiverig om mensen na hun straf gewoon de maatschappij in te sturen. Mm-hmm. Maar proberen zo lang mogelijk.
Ja. Dus eigenlijk is het best wel goed aansluiten op een gesprek met Jochem. Omdat Jochem had het over dat... In de gevangenis worden allemaal interventies aangedragen aan de gevangenen. Maar een exclusiecriteria van die interventies zijn sociale gedragsproblemen.
Ja.
En 56% van de gevangenenpopulatie heeft een sociaal gedragsprobleem.
Ja.
Dus het is al een heel grote groep die niet in aanmerking komt voor een interventie. Dus misschien is het ook wel dat erg aansluit op wat jij natuurlijk aanbeveelt. Maar daar moet je natuurlijk ook weer naar gaan kijken. Ja. Want heel veel gevangenen hebben dus een sociaal gedragsprobleem.
Zeker, ja. En wat je dus uiteindelijk krijgt is misschien juist de gevangenen met de gedragsproblemen. Mm-hmm. Of de gevangenen die... Jullie zijn op de helft van een stoplichtmodel in Nederland? Hebben jullie daar iets over gehoord?
Nee,
vaag. Heel kort hebben we in de gevangenis het stoplichtmodel. En dat betekent groen, oranje, rood. Op het moment dat je 6 weken binnen bent en je houdt je aan de regels, dan kom je op groen te zitten. En dan kom je vanuit het basisprogramma in een plusprogramma. Dan heb je 5 uur extra per week aan activiteiten. En dan kan je deelnemen aan de reïntegratieactiviteiten, cursussen, verlof en zo. Ja. Maar wat je ziet is de mensen met gedragsproblemen die dus agressie vertonen naar het personeel. Ja. Of die blowen op cel. Dat soort dingen. Die gaan op rood. Die blijven op rood. Moet je meer uren op je cel zitten.
Ja.
Minder mogelijkheden tot resocialisatieactiviteiten. Maar misschien zijn juist die personen de mensen die het meest
juist nodig hebben.
Zo'n
visueuze cirkel naar beneden.
Ja, daar kan je natuurlijk over, weet je.
Dat is het ook toen we in die gevangenisdirecteur in Leeuwarden, die zei ook van, gevangenen hebben heel veel rechten, maar heel weinig plichten. Daar stoorde hij zich heel erg aan. Ik weet niet, hoe zie jij dat? Ze hebben heel veel dingen waar ze beschermd worden, maar ze kunnen heel weinig dingen verplichten in de gevangenis.
Dat vind ik een lastige vraag. Mm-hmm. Want dat gaat natuurlijk ook wel echt over strafrecht. Ja. En over dat we ons moeten houden aan mensenrechtenverdragen. Ja. En aan dat het leven in de gevangenis eigenlijk ook zoveel mogelijk moet lijken op het leven erbuiten. En dat we gevangenen willen voorbereiden op terugkeer in de samenleving. Ja. Dus dat betekent dat we ook dingen willen, moeten aanbieden mm-hmm. als onderwijs en als blijkt dat die sociale factoren, die ook wel een grote rol spelen, ja, dan moeten die connecties met kinderen, met partner, et cetera, daar moeten ook mogelijkheden voor worden. Mm-hmm. Dus ik vind dat
een heel ander onderwerp hoor.
Ja, ook vanuit de PU-directeur snap ik dat ook weer, want zij krijgen natuurlijk ook, je krijgt ook alle lastige gevallen. Ik ken ook veel, medewerkers. En ik denk dat daar altijd een spanningsveld blijft. Mm-hmm. In wat moet je providen? Ja.
En je kan niet voor iedereen kan je het goed doen natuurlijk. Onlangs bij Pauw waren mensen van een psychiatrische instelling. Die zeiden ook, recidiveren gewoon heel veel mensen. Maar we kunnen niet iedereen daar tegen beschermen. Dus het is altijd een marge die gewoon,
dat is gewoon zo.
Die er tussendoor valt.
Ja. Ja.
Dus ik denk hetzelfde in de gevangenis.
Ja, ja.
En heb je nog onderwerpen voor studenten waar je van zegt, hey, dat is leuk onderzoek over te doen. Dit zijn echt de topics voor de toekomst. Of hier moet nog heel veel op gebeuren. Het is een leuk scriptieonderwerp.
Cybercrime is natuurlijk echt hot.
Cybercrime, heb ik ook mijn scriptie over geschreven.
Ja, echt waar? Ja, cybercrime. Mijn zusje zit ook in de cyber. Dus dat is echt hot. Ik denk dat daar heel veel potentie ligt voor de toekomst. Mm-hmm. En dat merk ik ook alles op de afdeling. Ja. Met onderzoeksprojecten. Met vakken die worden gecreëerd. Dus ik denk dat als je dat leuk vindt als student. Ja, zeker. Goed. Groene criminaliteit is ook iets wat denk ik wel opkomend is.
Je hebt in Utrecht een bekende onderzoeker, volgens mij Daan van Uhm.
Ja.
Die gaat echt naar de Columbia en de bos in. Rosa kent hem goed, dus Rosa we gaan hem ook nog een keer proberen om hem bij de podcast te krijgen.
Tim van Boekhout is een hele goede. Die woont overigens nu in Brazilië, maar die is verbonden aan de Universiteit Utrecht.
Ja.
Maar goed, dit is ook weer een niche hoor. En ik denk om heel eerlijk te zijn dat mijn onderwerp met... hoe en waarom stoppen of beginnen mensen mm-hmm. en ontwikkelen criminaliteit. Ik denk dat van alle tijden
dat gaat zijn. Dat ze altijd zo blijven. Dat denk ik ook. Ja.
Want criminaliteit blijft, elke samenleving heeft criminaliteit. Ik denk dat altijd belangrijk blijft om onderzoek naar te doen. Dus ik hoop dat ik altijd werk ga hebben. en vakken kan geven daarover. Ja. Het blijft mensen ook, als ik studenten spreek van waarom ben je criminologie gaan studeren, dan hoor je eigenlijk ook waarom altijd iemand... waarom ga jij wel criminaliteit plegen en jij niet, terwijl jullie broers zijn, ik zeg maar wat, weet je, of dat blijft toch fascinerend.
Nee, dat heb ik ook hoor, dat is het meest fascinerende van de criminologie eigenlijk.
Hoezo gaat iemand wel over dat randje wat wij als maatschappij zetten en de ander niet?
Ja.
Waarom conform de regels, waarom wel of niet?
Ja.
Dat blijft toch.
Ja, en identiteit speelt daarin een grote rol. Dus dat komt eigenlijk, dat is de conclusie van je onderzoek.
Ja.
En daarbij dus heel veel verschillende factoren die daar weer van invloed
zijn. Ja. Ja.
Dus de 3W's.
Ja. Ja, ik denk dat 3W's zeker ondersteunend en versterkend. En,
Bijvoorbeeld, ik sprak met een onderzoeker die doet heel veel onderzoek naar cybercriminaliteit. En hij zegt, de 3W's zijn dan weer heel veel minder van invloed op cybercriminelen. Het werk bijvoorbeeld, ze kunnen een cyberdelict kunnen ze plegen naast hun werk. Ze kunnen een relatie hebben en alsnog cyberdelicten plegen. Dus dat is wel grappig. Daar zie je toch een hele andere tendens.
Ja, ik zou me best kunnen voorstellen dat identiteit bij cybercriminelen dan wel weer iets heel interessants is om te onderzoeken. Omdat ze een hele andere dynamiek en dimensie hebben. Hoe zie je jezelf en hoe wil je jezelf profileren op internet? En toch?
Maar ook wel weer dezelfde motieven. Financieel gewin, wraak. Bijvoorbeeld. Dus dat zie je ook weer heel veel overeenkomsten. Daar is heel veel literatuur in te vinden. Over je traditionele theorieën van criminaliteit.
Ja, precies. Ja. Of dat er nu
routineactiviteit theorie bijvoorbeeld.
Ja.
Die heb ik gebruikt in mijn onderzoek. Maar ook weer meer sociale leertheorie.
Dat ze het van elkaar leren.
Ja, precies. Mijn onderzoek ging echt over sexting en cyberpesten. Dat is sowieso al meer in een sociale context. Dus het is zeker het onderwerp van de toekomst, denk ik.
En ondermijning, denk ik ook. Daar zit heel veel, ja, in hoe nu de... Ja, dat is denk ik ook echt groot. Ik zie daar ook veel vacatures voor langskomen bij de politie om dat te gaan onderzoeken. Dat er veel meer dat onder water...
Drugsgeld.
Ja, daar zit veel hoor. Ja.
Er komt ook heel veel bij kijken vanuit allemaal verschillende disciplines natuurlijk.
En je hebt te maken met een doelgroep die niet wil praten.
Ja.
Dus om onderzoek te doen ook met die doelgroep is heel moeilijk. Zo niet onmogelijk, weet je. En dat maakt het lastig, want je kan geen inzichten vanuit onderaf naar boven krijgen.
Ja. Ja.
Terwijl je dat met heel veel andere gebieden kan dat wel. Ja, zelfs met cybercriminelen worden tegenwoordig opgespoord via fora en dan geïnterviewd. Dus van de onderwijzingsgroep is dat nog wel lastig. Als ik even kijk vanuit mijn blik, vanuit dat...
Misschien nog een andere leuke vraag. Heb je een leuke serie, film met betrekking tot criminologie?
Aanrader.
Een aanrader of een podcast of bijvoorbeeld dingen waar jij als criminoloog heel graag naar kijkt.
Oh, jeetje. Ik ben net klaar met When They See Us. En ik moet zeggen dat na lang weer heeft zo'n serie zoveel impact op mij gehad. Ja. En dat is misschien ook wel, als ik nadenk aan waarom ik criminologie ben gaan studeren. En ook niet alleen van waarom, maar de impact. Dus ook, criminaliteit vindt alleen maar plaats binnen ons rechtssysteem. En binnen hoe wij als mensen criminaliteit labelen. Dat is de core eigenlijk van criminaliteit. Ja. Symbolisch interactionisme. En als je ziet wat er in die serie gebeurt. En hoe Amerika daarmee is omgegaan. En hoe wij dat als mensen zouden kunnen.
Ja.
En wat voor impact het heeft als je dus... onterecht heb vastgezeten natuurlijk, om buiten te komen. Maar denk ook als je wel terecht hebt vastgezeten en je komt buiten om je leven op te gaan bouwen. Mensen staan daar niet bij stil, wat er allemaal bij komt kijken. En dan hebben wij dingen als VOG in Nederland. Kijk, wij hebben het niet zo heftig als in Amerika, dat je niet meer in die buurt mag wonen of dat soort dingen. Maar wij hebben ook dingen die heel belemmerend kunnen zijn om verder te gaan met je leven. Nou ja, ik ben net klaar met die serie en het heeft me echt geraakt over hoe fout het kan gaan ook.
De rechterlijke dwaling, daar heb je natuurlijk jury afspraak.
Ja, en nou ben ik niet helemaal in de strafrecht, maar dat is natuurlijk wel de context waarbinnen criminaliteit plaatsvindt. Ja. Dus dat zou een aanrader zijn.
Ja, dat was hem dan jongens, de allereerste aflevering van de podcast. Joel en ik hebben ervan genoten. We hebben een enorm leuk gesprek gehad met Jennifer. Ik wil haar dan ook bedanken voor haar tijd. Ik kan meteen de volgende aflevering gaan aankondigen. Volgende week zitten wij met Roosmarijn van S. Zij is promovendus aan de Universiteit Leiden. Zij doet onderzoek naar het gebruik van projustitia-rapportages in rechterlijke beslissingen. Projustitia-rapportages zijn rapportages die opgesteld worden door forensisch psychologen en of psychiaters over de geestelijke gesteldheid van een verdachte in een strafzaak. Het onderzoek focust zich op hoe de rechter deze informatie gebruikt in de verschillende beslissingen die hij zijn neemt en dan met name gericht op de bewijsbeslissing en de straftoemetingsbeslissing. Als jullie vragen hebben, tips of suggesties, kunnen jullie ons contacteren via het e-mailadres podcastdecriminoloog@gmail.com, via sociale media, Instagram, Facebook en Twitter zijn wij ook bereikbaar. Voor zover bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Hoi!